geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. En dan lees ik u alleen uit voorvraag en antwoord 90. Dat is de derde vraag uit de zondag 33. Daar wordt gevraagd, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord luidt, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Tot zover. Wij waren bezig met de bekering als afsterving en opstanding. Vorige week hebben we het gehad over de afsterving van de oude mens, een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Ik heb getracht te verduidelijken dat de afsterving van de oude mens eigenlijk is een afsterving van onszelf. Niet van een stukje van onszelf. Maar van ons zoals wij als Adams kinderen geworden zijn door de zonde. Onze natuur, zegt de apostel, die al zo verdorven is dat wij geneigd zijn, of zegt de catechismus, dat we geneigd zijn God en onze naasten te haten. Je zou natuurlijk je af kunnen vragen, als dat zo is, als wij, als u en ik, die oude mens zijn, en er is een afsterving nodig, want wat blijft er dan nog over? Van het individu, van de mens. Als er nou niets is dat God de behagen kan. Wat hou je daar nog over? En heb ik nou niet in die zin van iemand die kritisch reageert omdat hij niet gelooft dat hij alleen uit genade om de verdiensten van de Heer Jezus Christus zalig wordt? Nee, dat hoeft nog niet eens, maar om op die manier kritiek te oefenen. Maar ik bedoel het meer in de zin van, als je de nadruk laat vallen op die oude mens, ben ik, en die houdt, die is in Christus opgehouden, op Golgotha, en er is een nieuwe mens opgestaan. Als je dat nu zo op de mens toepast, wat blijft er dan van menselijke, van datgene wat God geschapen heeft, over? Want dan ben je toch niet meer een schepsel van Gods hand. Of laat ik zeggen, dan, waar is dan het kenmerkende van jou en van mij? Inderdaad, dat zou je kunnen zeggen. Terwijl wij toch geloven dat er geen mens hier op aarde hetzelfde is. En dat ieder zijn eigen karakter heeft. En dat er ook iets van die karakteristiek, dat onderscheidende van de schepselen ook straks in de eeuwige heerlijkheid het deel zal zijn van de mensen. Dus dat het niet een eenvormigheid is, maar dat ook daar wel degelijk sprake zal zijn van iets karakteristieks voor ieder mens. Ja, dan heb je weer iets dat je zegt, dat moeilijk. Oud, nieuw. Ik ben oud. Zoals ik in Adam gevallen ben, ben ik oud. En verouderd en moet ik afsterven. Maar laat ik dan trachten daar toch iets nog aan toe te voegen. Kijk, je kunt niet zeggen dat een ziel, een lichaam, een karakter, bepaalde eigenschappen, die voor ieder mens verschillend zijn, dat die op zich het zondige zijn. Dat kun je niet zeggen. Je kunt niet zeggen, al is alles onder de zonde besloten. Nou, dit is nou de zonde, of dat is nou de zonde. Stel voor, dat kan natuurlijk niet, want de mens is als eenheid geschapen. En dat je dan, maar dat wij de ziel er eens uit zouden kunnen halen. En je zou de ziel hier neerzetten en tegen mij zeggen, nou kijk, die ziel, dat is nou de zonde. Dat kun je niet zeggen. Want die ziel op zich, die geest die God in onze schaap heeft, dat is op zich de zonde niet. En dat lichaam, hoe ook verminkt en onderworpen door en aan de zonde, maar op zich is dat lichaam de zonde niet. En hoe moet je het dan omschrijven? Ja, je leest ergens in de Bijbel dat het rad van onze geboorte is ontstoken van de hel. Je leest ergens in de Bijbel van, je zou zeggen, dat domein waar mensen leven in het donker. En waar de inspiratie, waar alles beheerst wordt door de duisternis. Kijk, je kunt met een bepaald iets, kun je iets goeds verrichten. En je kunt het iets kwaads mee verrichten. Er is in de schrift sprake van vaten ter ere en vaten ter oneer. Je kunt in een vat kostbare dingen verbergen of indoen. Je kunt er ook het afval en de rommel in doen, zodat alles stinkt. Dan kun je op zichzelf nog niet zeggen, oh dat vat, dat slechte vat. Of, oh dat goede vat, want er zitten dure muntstukken in. Nee, dat kun je. Je voelt daar een vat is een vat. Maar het ene wordt hiervoor gebruikt en het andere wordt daarvoor gebruikt. Nou zou ik onszelf niet willen reduceren tot maar gebruiksvoorwerpen. Dan doe ik tekort, denk ik, aan het woord van God. Maar ik wil dit alleen maar benadrukken. Die oude mens, dat is dat doortrokken zijn. Dat is dat regeren van de duisternis in ons leven. Kijk, dat ik iets wil. En dat wij een wil hebben. En dat wij kunnen denken en rekenen en lezen en schrijven. En lopen en noem maar op. Dat is de zonde niet. Dat is de zonde niet. Dat zou je eerder van kunnen zeggen. Jongen, wat is die mens met wijsheid gemaakt. Wat is hij dan ook echt de antropos. De naar boven gerichte. In tegenstelling met andere schepselen. Zoals de dieren door de Heere God geschapen. Maar kijk, nou merk je in het woord van God. Dat is ook eigenlijk het kwaad niet. Maar dat die mens van binnenuit in zijn wilsleven heeft besloten tot opstand tegen God. En dat hij nu die verhouding, die relatie, die verbinding die er was. Die gemeenschap met de Heere God. Dat hij die stuk gemaakt heeft. Nou hou je nog een mens over met een wil. En een mens die lezen en schrijven kan. En noem maar op. Die kan denken, die beslissingen kan nemen. Die in staat is om te communiceren en zo. En praten, woord, wederwoord, ik, gij, verhoudingen. Noem maar op. Maar, dat maakt het nou juist. Des te erger. Dat maakt het des te erger. Daarom kan een mens veel meer kwaad doen dan een beest. En dan het onkruid dat groeit op de aarde. Juist omdat hij in bepaalde opzichten dat schepsel Gods is, dat werk van zijn handen. Met zoveel gaven toegerust. Daarom kan hij ook haten. Daarom kan hij ook kwaad doen. Daarom kun je zeggen, dat is heel anders als een kat die urenlang te loeren zat, tot hij de rat gevangen in zijn klauwen had. Dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders als dat je zingt. Des nachts is het kwaad zijn overleg. Hij stelt zich op een boze weg. En schuwt geen snode werken. Of zoals je leest, ze rusten niets als ze geen kwaad doen. Dat kan alleen maar functioneren onder mensen. Daarom zeggen ze wel eens, de mens heeft het grootst kerkhof aangericht op de aarde. De mens. Die heeft de meeste slachtoffers gemaakt. Eén in eeuw uit. De mens heeft op een vaak onvoorstelbare manier de middelen bedacht om te verdelgen, om uit te roeien, liefst zoveel mogelijk. Die mens is geworden dat eigenaardig schepsel dat aan de ene kant bezig is om al zijn denkkracht die hij van God heeft gekregen, om die te gebruiken tot vernieling en aan de andere kant bezig is in laboratoria om het leven te redden, om het leven draaglijk te maken, om het leven in stand te houden. Wat eigenaardig. Wat wonderlijk. Maar ik hoop dat u daar dit mee aanvoelde. Onze zonde is onze daad. Door de zonde zijn wij van de wortel losgesneden. Hebben wij God, zijn wij God kwijt. Nu zijn we ergens niet neutraal. Dat kun je niet zeggen. Wij hebben die keus gemaakt. Maar doordat wij die keus gemaakt hebben en dat wij van God zijn afgevallen, daardoor verkeren wij tegelijkertijd in de onmogelijkheid om een aansluiting te vinden op iets wat nou werkelijk goddelijk hemels is. Dat proberen de mensen met hun verheven idealen, proberen ze een aansluiting te vinden in een wijsgerig stelsel, in een levens- of wereldbeschouwing, in een religie en noem maar op. Maar telkens weer blijkt dat het niet de echte aansluiting is. Kan een mens met zijn religie zijn medemens onder druk zetten, zijn medemens de dood aandoen? Kan die zijn religie gebruiken om te discrimineren, om uit te roeien? En noem maar op, dan zie je die uitspattingen. Kijk, dan voel je aan door welke gedachten worden wij gedreven en door welke machten worden we, zonder dat we er vaak erg in hebben, gestuurd. Het is misschien, het gaat niet op, en elk beeld gaat bang. Maar denk aan een muziekinstrument waar de snaren van gebroken zijn. Denk dan aan iets waar nu de boze aan werkt en inwerkt en allerlei absurde, vreselijke geluiden naar voren brengt. Maar het is alles geschonden. Die snaar is nog wel een snaar, maar hij is gebroken. Die wil is nog wel een wil. En het is op zichzelf iets van God. Maar ik wil niet wat God wil. Dat ik kan lezen en schrijven en denken en praten, dat is allemaal wel goed. Maar doordat het van die wortel los is, die levengevende wortel God, dan zie je dat de mens al die dingen gebruikt ten kwade. In plaats van het goede woord spreekt hij het lelijke woord, het harde woord, het dodende woord. In plaats van ogen vol verwondering en aanbidding voor de Heere God kunnen zijn blikken doden. En kan hij met minachting kijken. In plaats van met die handen bezig te zijn in het werk van Gods schepping, grijpt hij die ander bij de keel als God het niet verhoedt en neigt hem de keel dicht. En die voeten die moesten gaan in blijdschap en vreugde. Kom, laat ons voortgaan, kinderen. Daar zegt de Bijbel van voeten die zich haasten om bloed te vergieten. En de weg van de vrede hebben we niet gekend. Kijk, nou zie je door Gods goedheid dat ieder mens zijn eigen karakteristiek heeft. Jij houdt niet op Jan of Piet of Daan of Kees of wat ook te zijn. Dan zeg je zo, dat is een dekker, dat is een kroon, dat is echt iets van overduiding, noem maar wat. Dat is, maar dat is ook op zichzelf niet, als het ware, de zonde. Dat is de zonde niet. De zonde is, ik ben los van God. En nou komen in de vorm van de gevolgen. De gevolgen komen die zonde openbaar. Daarom is die afsterving van de oude mens. Daar moet je niet onder verstaan. Nou, dat lichaam dat wordt dan in het graf gegooid. Dat heb ik dan verleden week gezegd. Dat lichaam wordt begraven. Niet gegooid, maar begraven. Hè? Nou is die dood. Nou is die weg. Nou is het klaar. Er zit wel een waarheidselement in, maar dat kan je toch van de ziel ook zeggen. Je kunt er niet zeggen dat jouw zieltje beter is dan jouw lichaam dat in het graf daalt. Ik zou eerder andersom zeggen. Ik zou zeggen, nou, dat lichaam, daar hoeven we ons eigenlijk niet zo bang of niet zo druk over te maken. Maar kijk, die centrale die hier van binnen zit. Die centrale. Waar de Heer Jezus van zei, uit het hart komen voort boze bedenkingen en noem maar op. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans belaat zal rein zijn en gewezen. Dat is toch ernstig, ja. Nou, zou die ziel dan wel zomaar over kunnen stappen naar de hemel? En toch geloven wij dat die ziel niet ophoudt te bestaan. Die levensadem die de Heer aan de mensen gegeven heeft. Wat moet daar dan mee? Komt die dan, dan is het nog zo gek niet, zou je zeggen, dat vagevuur voor de zielen. Die dan langzaamaan toch op een hoger plan komen en boete doen. Eerst in het paradijs komen. Ja, toch zijn wij het daar niet mee eens. Wat dan? Hoe zou je het dan moeten omschrijven? Die afsterving van die oude mens. Dat proces wat toch zijn voltooiing vindt als wij de adem uitblazen. De laatste adem. Hoe zou je dat dan? Kijk, ik denk, hoe verborgen het ook is. Als onze geest het lichaam verlaat, dan houden wij op dat moment op van mens te zijn. Dan zijn we geen mensen meer. Dat lichaam is de mens niet en die ziel is ook de mens niet. Een mens is ziel en lichaam. Eén. Opeens in die ziel waar de Heilige Geest ingekomen is. Waar hij die kapotte snaren en die valse muziek tot bedaren heeft gebracht. Waar hij weer heeft leren zingen, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Waar die Heilige Geest zodanig in heeft gewerkt, dat die zielen snaren hebben gespeeld. Heere mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Vriendelijk bedankt dat ik er ben, dat ik er zijn mag. Want uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. Ik loof u omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Toen die ziel in dat lichaam vredig tot één mens op deze aarde was, verkeerde die mens toch, al mag hij delen in het licht, verkeert hij toch in het land van de duisternis en de schaduw van de dood? Is de vereniging met God een geloofsvereniging? Geloof. Dat geloof, dat was dat stille kanaal als het ware, waardoor die blijdschap en die zegen naar binnen stroomde en die we ook uitgesproken hebben als het water steeg. En we van zorg ontslagen hebben om te roemen die ons blijdschap geeft. Dat was een zaak van het geloof. Dat kon je niet terugbrengen tot de realiteit van jouw menselijk bestaan. Want als je naar die realiteit van je menselijk bestaan zou kijken, dan moest je zeggen, oh, alsjeblieft, je mond, je bent niet goed bij je hoofd om zoiets te zeggen. Wat zal mij scheiden van de liefde van Christus? Man, schijt toch uit. Ik zeg, dat was de zaak van het geloof. Toen stonden wij, laten we eerlijk zijn, met allebei onze voeten hier op de grond. Hier in het moeras. Hier kropen we misschien korte tijd daarna weer in de hoek. En dan zou heel de wereld zeggen in alle kerken. Ja, maar dat is niet nodig. Ben je gek? Want het is goed hoor. Het is al. Ja, maar het gebeurde toch. Hier klonken dan uit die hoek telkens de verzuchtingen weer op. O Heere, verlos me toch alsjeblieft. Heere, laat mijn ziel leven en ze zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Want ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht. Dat wordt in de hemel niet gezegd. Maar hier wel. Dus die werkelijkheid van mijn leven hier als mens, ziel en licht, die houdt op met de dood. En wat gebeurt er dan? Die ziel die hier beschuldigd, blij, verdrietig, zingend, als mens hier over de aarde heen, die ziel die komt opeens in dat andere rijk. Maar dan niet door het geloof. In die zin, niet door de hoop die niet gezien wordt, maar die ziet opeens de realiteit van God en van zijn gemeenschap. Opeens valt het volle licht in die ziel. Er is opeens nog maar één accu met eeuwig gesproken, nog maar één energiebron en verder niets. God in Christus. Die ziel kan niet anders dan alleen maar blij zijn die geborgen is in Christus. Die kan alleen maar blij zijn. Opeens is dat andere echt voorbij. Er is geen gedachtenis meer aan. Dat krankzinnige kind dat daar dood neer ligt, dat is tegelijkertijd met een hemelse blijdschap vervuld, begiftigd, met Gods gemeenschap. Die overspannen mens die geen raad ziet, die eindelijk de laatste snik geeft, die staat opeens in de volle heerlijkheid. Die kleine klankbodem, ik noem het klein, omdat het is ten dele. Nu ken ik ten dele. Maar het was een klankbodem. Het was zo'n klankbodempje, zou je zeggen, dat hier menig kind van God heeft gedacht, of gehoopt, of gezegd. O, ik zal hem in de armen vallen. Ik zal hem vriendelijk bedanken. Ik zal hem een kus geven als ik bij hem mag zijn. Want ik zal hem zien en geen vreemde. Hij is hun dierbaar geworden. Kijk, dat kleine klankbodempje, dat ten dele ken. Dan voorbij, maar het was er wel. Dat ten dele gaat nu over in volle gemeenschap. Nou is er niks anders meer. Dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Zoals hij mij kent. Zoals hij zichzelf voor zo één heeft overgegeven. Zo lief had hij. Zo zal ik hem ook kennen. En ik zal hem eeuwig prijzen. Kijk. Dan ben je. En later krijg je je lichaam terug. Een opstandingslichaam. Een verheerlijk lichaam. Dat past dan ook precies weer bij die ziel. Die nu aangesloten is op de eeuwige gemeenschap met God. De bron van het leven. Ja, dan ben je niet opgelost in een soort nirwana. Al heb je misschien, al heet je misschien geen Jan dan of Piet, dat weet ik niet. Daar gaat het niet om, dat weet ik ook niet. Maar dan hou je wel jouw eigen karakteristiek. Jij bent diegene die je bent, door God geschapen. Maar alles staat, als jouw denken hier aanleiding voor je geweest is tot speculaties. Speculatief denken, weet je wel. Dat is, Ja, daar kun je maar last van hebben. Of als jouw denken, jouw wil hier aanleiding gaf om, of het nou verkeerd was of goed, om je zaak door te drijven. Die zal dan volkomen willen wat de Heere wil. Dan zal God zijn alles en in alles. Nou, wat nou straks volkomen is, hier begint het. Hier begint het al dat je wat anders doet soms, als dat je misschien eerst wel wilt doen. Hier zet God elke keer de rem erop. Jongens, meisjes, weten jullie daarvan of niet? Dat God de rem erop zet. Ik weet heus wel dat we vol met verkeerdheden zitten. Dat is de vraag niet. Maar de vraag is, zet God er de rem ook op? Dat het elke keer is, kom eens terug. Kom eens terug. Je hebt 2 stappen vooruit gedaan, je moet er misschien wel 3 achteruit. Gebeurt dat ook? In je jeugd, in je verkering, en in je hele leven, op je werk. Want dat is iets van het sterven aan de oude mens. Aan jezelf. Dat je het zelf gewoon niet kunt begrijpen. Dus kan dat nou? Ik wilde dat toch. En toch kan het niet. Ik ben niet beter. En toch. Ergens wordt de brug voor me opgehaald. Kan niet meedoen. Kijk, daar zie je in beginsel. Zie je dan ook dat het proces begonnen is. Je bent echt inderdaad niet beter. Niet anders. Je hoeft niet op een ander neer te kijken. Maar je hebt een God en een zaligmaker. En ik weet wel, dat gaat meestal niet allemaal in één keer hoor. Je hebt mensen die kunnen het allemaal zo precies vertellen van bam, en dan is het vergoed dit en vergoed dat. Ach, ik heb zo preek ik niet. Ik preek het liever zo, hè, dat God alle handen vol werk aan heeft, alle dagen, en de Heilige Geest, om ons de goede kant uit te duwen. Elke keer weer. Het is allemaal niet zo radicaal bij ons, bedoel ik, zoals het bij God is. Bij God in Christus is het radicaal, Golgotha. Maar bij ons is het, denk ik wel eens, als je dat zo ziet, hè, dan zie je ook niet alleen het verkeerde van elkaar, maar dan mag je ook groot zien als de Heilige Geest nog eens een duwtje naar de goede kant geeft. En dat je toch een stapje terug moet doen. Want dan zeg je, ja, dat andere is allemaal voor ons. Maar dat is van de Heer. Dat is nou van de Heer. Dat doet Hij. Dat is nou iets van de vrucht van de Heilige Geest. Ja. Wil je weten of dat ook bij ons begonnen mag zijn? Let daar dan eens op. Let er dan eens op. Als wij alles kunnen doen, of alles kunnen laten, als we oneerbiedig kunnen zijn in de kerk, onder het motto van, nou ja, ik begrijp er toch niks van. Of als we oneerbiedig zijn, waar dan ook, onder het lezen van Gods woord. Brutaal. Vaders of moeders zeggen niet altijd wat, al zeggen ze vaak wat, maar ze zeggen niet altijd wat, maar ze merken het wel. Maar wat doet God nou? Is er een terug? Is er een buig? Is er op een gegeven moment ook een breekpunt in ons leven dat de Heere God ons uit die Christus leert? Zo niet. Zo niet. Is er iets van die innerlijke overtuiging van het kwaad? Al zou je alweer bewustheid niet laten komen. Dat je het voelt aan alles. Oh, ik kan het niet laten. Maar is er iets van die schreeuw naar boven? O God, verlos me. Door uw macht. Het groeit niet op onze hakken, dat weet ik wel. Maar hij zaait het goede zaad. Het goede zaad. En het goede zaad was toch, en we weten zelf niet hoe, maar het was toch. Kijk, als dat allemaal gewoon is en gewoon doorgaat en alsof er geen God in de hemel is, ja, dan is een mens niet toe nog aan een afsterving van de oude mens. Dan gelooft hij nog niet in de Heer Jezus Christus. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Die gestorven is. Want dan ga je zelf ook sterven. Hoe langer, hoe meer. Ik hoop dat dit laatste puntje nou enigszins de verduidelijking was bij die gedachte. Ik kan het allemaal niet oplossen. Het is ook een vraag die komt ter plekke in mij op. Hoor, dat zeg ik eerlijk erbij. Van, hé, ja, je legt de nadruk op de afsterving. Die oude mens, dat ben ik helemaal. Van mijn hoofd op mijn voeten. Maar als die oude mens dan dood, dan houdt er niks meer over. Dan zou je toch niet van een herschepping, maar dan zou je van een schepping moeten gaan spreken. Dat hoop ik enigszins aan tegemoet gekomen te zijn. En als die vraag eventueel in onze harten is opgekomen. En al kun je het niet begrijpen, rationeel, maar dat je het mag geloven. Ja, zo zal het zijn. Oh, en ik hoop dat het zo ook maar zal zijn. Heer, en ik geloof dat het zo zal zijn. Als ik sterf, dan is de kabel naar de verkeerde kant, die al gekraakt was door hen. Ja, maar die wordt dan definitief uit elkaar getrokken. De stekker eruit. En direct is daar de aardslag. Met hem, die we hier, al was het ten dele, hebben mogen leren kennen. Vraag en liefde. Opstanding van de nieuwe mens. Dat ligt natuurlijk ergens even radicaal. We hebben dat hoofdstuk gelezen van die werken van het vlees en van die vrucht van de geest. Maar met dat het stukje voorgelezen werd uit de gelaten brief, kreeg ik nog even een andere gedachte. Dat ging naar wat je in de evangelie leest, daar gaan die Emmausgangers. Ja, die hebben de Heer Jezus weer terug, zou je zeggen. Of weer terug, nou ja. Ze hebben ontdekt dat hij leeft. Hij werd hun bekend in het breken van het brood. En toen was hij weg. Die mensen die zetten het op een lopen, want die willen graag de andere deelgenoot maken. Ze staan weer op. Opstanding van een nieuwe mens. U zegt, dan kom je nou bij zo'n simpele gedachte. Heeft dat er nou ook al wat mee te maken? Ik geloof het waarachtig dat het er mee te maken heeft. Ze staan anders op als toen ze opstonden in Jeruzalem om af te zakken naar huis met de bedroefdheid in hun hart. We hoopten dat hij het was, maar het is niks geworden, het is de derde dag. En ze staan anders op. Nou, dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Oude mens heeft daar geen zin in, hoor, laat ik het daarbij zeggen. Die is veel te oud en te moe en te koud en te ziek en te lam om nog een keer terug te gaan. Wij zien wat voor een nieuw mens in. En dan komen ze daar aan, ze stommelen naar binnen en ze worden ontvangen met: de Heere is waarlijk opgestaan. Hij is van Petrus gezien. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Dat. Jezus Christus is opgestaan. Hij was dood. Hij kon niks meer doen. Hij heeft alles overgegeven aan God. Zijn ziel. Zijn lichaam. Alles. Hij heeft niet getwijfeld. Hoor, dat niet. Zoals wij vaak doen. Hij heeft niet getwijfeld. Hij heeft gedacht: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Maar hij moest het overgeven aan God. Hij was dood. En toen is de Vader gekomen op de derde dag en heeft hem opgewekt uit de dood. Dat was ergens nieuw, ongehoord. Dat was voor het eerst. Die jongeling die daarin is opgewekt, maar die is niet in de hel geweest. Lazarus is opgewekt, maar die was niet in de hel geweest. Maar iemand die voor eeuwig verloren is geweest, werkelijk tot op de bodem toe verloren, die is nog nooit opgestaan. Jezus Christus wel. Dat is iets nieuws. Dat is iets nieuws. Hoe kan een mens die van God verlaten is geweest, die in het donkere duister heeft gehangen op Golgotha, hoe kan zo iemand hè, waar het deksel boven de put werd dichtgedaan, in zo'n verlatenheid, hoe kan zo iemand terugkomen? Dat kan niet. Dan moet God aan te pas komen. Dan moet God van oordeel zijn dat hij zegt ja. Hij heeft betaald. Hij heeft de hel ingeweest, geestelijk. Helse benauwdheden en smarten heeft hij ondergaan. Maar hij heeft ook geroepen, het is volbracht. Hij heeft mijn wil gedaan. Want die kan niet in de dood blijven. Dat kan niet. Mijn zoon, sta op. En daar staat Jezus Christus onmiddellijk op. Een nieuwe mens. Een mens die uit de wrede kaken van de dood losgemaakt is. Een mens die benauwdheid en droefenis vond. Ja, die de hel zelf vond van de godsverlating. En nu, hij leeft. Dat is nieuw. Niemand zal er ooit kunnen terugkomen uit de hel. Want Abraham zei al tegen die rijke man, nee kind, het gaat niet. Er is een grote kloof tussen waar jij bent en waar wij hier zijn. Tussen de hemel en de hel. Daar kan je niet over, dat kan niet. Jij hebt je goed ontvangen in je leven. Jij lijkt nou smart. Op alle bedenkingen van die man, van die rijke man, er kan niks van komen. Daarom noemt het woord van God, ja, Jezus zelf noemt het, eeuwig wenen. Eeuwig wenen, eeuwig tandenknarsen. Wie is dan deze, die uit Gods golven en baren tevoorschijn mag komen, nadat ze allen over hem zijn heen gegaan? Die verpletterd is geweest in een plaats der draken. Is er een smart zoals zijn smart? Een leed zoals zijn lijden? En er staat. En de discipelen worden met vreugde aangedaan. Niet zomaar in één keer kreeg ze de volle blijdschap. Ja, zo gaat het nou. Dat is nou precies zoals het bij mensen is. Later als ze op de berg staan met 500 broeders. En er zullen ook hoop ik wel zusters bij geweest zijn uiteraard. Maar dan lees je. Ze baden hem aan, doch sommigen twijfelden. Het is ook niet te aanvaarden. Het is niet te begrijpen dat iemand die verloren is. Echt verloren zoals Jezus Christus geweest is. Dat die voor de dag komt aan het licht. Het is waar. Dan worden ze met blijdschap aangedaan. De Heer is waarlijk opgestaan. Wat is nou de nieuwe mens aan het doen? Ja, misschien is het allemaal een beetje te simpel in uw oren. Maar op dit moment mag ik het zo zeggen. En als ik het zo mag zeggen, dan moet ik het ook zo zeggen. Het is eenvoudig. Hem, de levende, erkennen. Aanbidden. Het is getuigen. Het is de Heer. Hij is het. Hij komt zo dichtbij dat hij zegt. Voel eens, ik ben het toch. Een nieuwe schepping. Ja, maar toch die Jezus. Niet zonder vlees en zonder benen. Niet zonder dat gezicht. Al is het verheerlijk, al glanst het. Niet zonder die klank. Die Maria herkende. De nieuwe mens aandoen. Hij is opgestaan. Dat is een feit. Dat kan niet beter. Dat kan niet groter. Dat kan niet meer af zijn dan dat het is. Maar nou wij. Nou wij. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat daar nou hier in dit antwoord mee begint, dan kun je het niet begrijpen. Ja, een hartelijke vreugde. Broeder Vader placht wel eens te zeggen, ben je wel eens blij? Of ben je nog blij geweest vandaag? 9 van de 10 vragen. Ben je verdrietig geweest vandaag? Ben je dit geweest of dat geweest? Hij was wel eens verdrietig. Meer dan iemand denkt. Een hartelijke vreugde. Het staat tegenover dat leedwezen. Nou moet je die zaken niet bekijken van nou ben ik het leedwezen te boven en nou ben ik blij. Vreugdevol. Alleen maar. Zo moet je niet bekijken. Het een zit aan het ander vast. Je kunt geen hartelijk leedwezen hebben over de zonde buiten de Heer Jezus Christus. En je kunt geen hartelijke blijdschap kennen buiten de Heer Jezus Christus. Dat gaat altijd door. Zowel het een als het ander. Dat is net als wat ik wel eens van mijn moeder zei. Die zei, ach nou, toen 12 jaar oud was, wist ik goed dat ik een zondaar was, zo jongen. Dat geloofde ik vast. Maar nou ik 60 of 70 ben, dan zeg ik, tjoep. Dat is verdiept. Dat kleine vingerhoedje, als het vol is, dan is het vol. En die beker, als die vol is, dan is die ook vol. Wij verkeren in het voortgaand onderzoek door de Heilige Geest. Ook wat dat betreft, wie en wat wij zijn. Dat moet je niet allemaal uit elkaar trekken. Dat moet je niet in een schema persen. Je moet geen verhoudingen gaan zoeken te brengen. Het gaat om de wortel. En dan mogen we ook wel eens erop gewezen worden, dat het er vaak staat in de Bijbel. Broeders, verblijd u. Wederom zeg ik u, verblijd u. Die man was wel eens bedroefd, dat zegt hij zelf. Dat hij bevreesd en twijfelend was van binnen. Dat hij moed schept als hij iemand ontmoette. Hij was wel eens bedroefd toen hij zei, ja, dat waren allemaal mensen die tot het geloof gekomen waren. In Klein-Azië, door middel van de prediking. Die van Klein-Azië hebben mij alle verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft me bijgestaan. Ja, toen het puntje bij het paaltje kwam. En toen het erop aankwam dat ze misschien ook wel gevangen genomen werden. Toen dachten ze, nou toch een klein beetje uit de buurt blijven, weet je wel. Toen heeft Paulus niet gezegd van, och jongens, ik kan wel zien, jullie zijn niet echt bekeerd. Want als je echt bekeerd bent, dan geef je je leven voor mij. Dan moet je voor mij. Nee, daar heb je nou weer wat ik straks bedoelde. Paulus die wist het wel. Och, het is zo'n werk van de Heere God, van die lieve Heilige Geest. We zijn zulke tegensputteraars. We praten zo hoog en nog eens hoog. En in de praktijk, dan komt al gauw uit dat we van die bange wezels zijn. En dat we het over een groot geloof hebben en we weten niet eens wat geloof is. Dat weet ik. Daarmee laat hij zich niet los en zegt de Heer vergeef ons. Ja, die zwakheid. Daarom geen schema. Je moet niet een schema proberen te maken. Kijk naar de wortel. Het is een hartelijke vreugde. Hoe gingen die mensen naar Jeruzalem? Toen ze die nieuwe mens hadden aanschouwd. Toen ze in hem geloofden. Toen gingen ze huppelend naar Jeruzalem. Ik dacht me, zei jochie, hoe hebben ze het gekund? Want ik had altijd, dat noemden wij pijn in je mild. En mijn vader liep er met grote stappen. Wij samen gingen altijd een kwartier eerder naar de kerk. Moeder en de kinders, die kwamen er dan wel achteraan. Misschien ook wel niet goed geweest, maar... En op een gegeven moment, daar stond ik, stop, stijf. Wat is er nou, jongen? Ik kan niet, ik heb zo'n pijn. Oh, dat is je mild, dat gaat me weer over. Dan dacht ik, als ik bij die emmers was, dat had ik niet gekund. Dan had die ene maar voor moeten gaan, want ik had niet zo hard kunnen lopen om in Jeruzalem te komen. Dat is kindergedachte natuurlijk. Hè. Maar voel je, door vreugde zijn ze aangedaan. Door vreugde. Toch hadden ze nog niet zoveel zondekennis hoor. En niet zoveel godskennis. Ze waren, God was begonnen en God had ze op de weg gebracht. Maar dat die Jezus Christus nou zo lijden en sterven moest voor hun zonde. Tja, Maar hier begint dan de hartelijke vreugde dan. Het onderwijs, dat hij alles moest lijden en sterven, en dat hij nou leeft, dat maakt dat ze gewoon, nee gewoon, kletterende, klompen, hollen naar Jeruzalem. Wat zullen ze blij zijn. En dan doe je ook weer een tegenvaller op hoor, soms. Want dan zeggen ze nog soms in Jeruzalem, als het maar waar is, heb je je niet vergist, was het wel zo. Zo gaat het ook vaak. Maar het neemt niet weg, dit is het principe. Een hartelijke vreugde. Door hem. Hij is opgestaan. Als hij opstaat, dan staan zij ook op. Omdat ze in hem geloven. Gij toch, gij zijt de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. Ik heb de nooit zo helder gezien. Dat opstanden, dat is niet iets dat ik met mijn christelijk geloof, hoop en liefde nou eens even omhoog kom en zeg, ja, daar sta ik hoor, daar sta ik. Nee. Opstanding, dat is blij worden. Omdat hij leeft. Omdat hij zegt, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Omdat hij zegt, ik zal je niet vergeten en ik zal je niet verlaten. Al de dagen ben ik bij. Tot het eind toe. En dan ben ik voor eeuwig bij jullie. Hartelijk geluk. Je moet niet te veel graven. Ik bedoel niet, het is goed om te verdiepen. Maar je moet niet te veel graven in je eigen bedoeling. Daar kom je er niet uit. Dan zit je met een sip gezicht te kijken als een ander nog eens blij is. Of je vraagt je af, ja, berust dat nou wel hierop of daarop? Zo moet je niet denken. Nee. Nee hoor, en daarom is het zo pijnlijk ook vaak. Wat is dat pijnlijk in de kerk? En dat was vroeger zo, maar ik denk dat het nog zo is. Dan hoorde je van mensen vertellen, die waren blij geworden. En dan wou ze het zo graag gaan vertellen. Woord wat mij God deed ondervinden. Hem ontmoet. En dan kreeg ze een grote bron. Of een grauw. Ik geloof het niet. En de mens is vaak nog zo stikjaloers ook. Hij kan het ook niet hebben hoor. Dat zeg ik er ook bij. Als een ander komt die 's morgens vroeg al heeft gezongen. Fijn. In zijn auto of op zijn zaak of waar dan ook. In stilte of in het bos of zo. Terwijl je zelf nog lag te snurken. Of te draaien. Of je eigen nijdig te maken. Of met dit. En een ander die vertelt dan dat hij al gezongen heeft. De lof van 's Heeren naam. Nou, dat zit niet lekker. Want dan denk je, ja, maar dat is de werkelijkheid niet. En dat is, nou, zo is het leven niet. En zo gaat het niet. En dit en dat is dus zo. Maar het is eigenlijk die jaloezie. We kunnen het niet hebben. Want ergens voelen we aan. Ja, dat is mooi. Dat is echt. Om zo als een kind blij te zijn. Nou. Toch is het zo bij die emmersgangers en bij die vrienden en broeders en bij die discipelen en bij die vrouwen. Zo is het gekomen. Ze hebben niet een huzarenstukje uitgehaald. Ze hebben niet gezegd, krachtens wedergeboorte, ben ik dit of dat en ik ben bekeerd of ik ben zus of zo. Nee, door vreugd. Door u met vreugd zijn aangedaan. Ze hadden geen eens erg in de rij op die ogenblik hoor. Niet tijd. Ze hadden er erg in. Hij leeft, de nieuwe mens is daar, de opstanding en het leven. Het is toch waar wat hij gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Toen zei hij tegen Martha, toen bij het graf van Lazarus. Het is toch waar. Hartelijke vreugde in God. God de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit wie alle dingen zijn, door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Wordt dat vreugd bij? Jawel. Jawel. Ja, maar mijn wil is toch alles overdag. En mijn lust is toch. Ja. Is niet waar wat opa wel eens zei op de preekstoel. Jongens, wie heeft lust de Heer te vrezen? Niemand. Is er niemand die zijn vinger opsteekt? Dan zal ik jullie eens vertellen van één die lust God in de Heer te vrezen. Die Heer Jezus Christus. Wij hebben dan toch niks? Ja, dat hebben we zeker niet. Maar Hij. En omdat Hij het heeft, trekt Hij ons mee. Hij is erbij. Kijk, Hij is erbij als de levende. Die kant moet het uit, hè. Daar zijn we ver vandaan, gemeente vaak. Dat Hij erbij is. En dat Hij zegt, zo moet het onder jullie niet zijn. En dat Hij een kindje neemt en zegt, kijk, als hij nou niet verandert en zo wordt, dan kom je mijn koninkrijk niet binnen. En dat Hij zei, als jullie dat niet vergeven, dan zal de hemelse Vader je ook niet vergeven. En dat levende, van de levende vorst, Messias, Jezus Christus, hartelijke vreugde in God en een lust en liefde. Ja, dan moet hij wel eens uitroepen misschien. Heere, ga uit voor mij, ik ben een zondig mens. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar toch, als je aan hem vraagt, wat wil je dan? De Heere vrezen? Gedragen door de blijdschap des Heer je weggaan? Ook al gaat het vaak door moeilijke en diepe dalen heen. Gedragen door de blijdschap des Heeren die jouw sterkte zal zijn. Wat wil je dan? Of wil je het deel die de wereld tot hun heil goed achten? Geen deel dan in dit leven wachten. En maken van de buik en van alles hun God, wil je dat? Ik geef je de verzekering dat ze, als ik het vraag, dan niet, maar ik ben maar gewoon aardig mens. Maar als de Heer Jezus nou eens vraagt, dan rolt de tranen. Oh, dan zou je eens wat mensen zien snikken. Die nou misschien nog een beetje stuur zitten te kijken. Dan zou je zeggen, alsjeblieft, Heer Jezus, alsjeblieft, maak het toch zo dat het goed is. Wil toch aan stukken doen wat voor u niet wil bukken en laat me leven. Door u en uit u. Want ik die moet zeggen, ik ben een liefhebber van het kwade geworden. Ik moet ook zeggen, ik haat alle kwade ranken. Maar uw wet, uw onderwijzing heb ik lief. Dat maakt het nou zo groot. Dat maakt het nou zo groot. Dat straks, daar zal het toch uitkomen. Wat wil je? Wat zou je willen? Nou, ouderling Kroosje, die zei wel eens, als die bij een benauwd iemand kwam. En iemand zei dan tegen hem, oh nee. En dan niet met een gehuichelde godsdienst, maar gewoon in de praktijk van het leven. Och nee. Kind zijn. Zou je het wel willen? Ja, als dat. Nou zegt hij. De koning zegt, gij die niet gewild hebt dat de koning over u zijn zal, breng ze hier en sla ze aan de voeten dood. Maar jij krijgt de koning. Kijk, daar zit iets in van die liefde. Daar zit iets in dat we weten aan de ene kant Adam deugt niet en Eva ook niet. Maar als er door dat werk van woord en geest de ontdekking gekomen is van de werkelijkheid. En daar blijft in over die hartelijke begeerte, vreugde door Christus en lust en liefde. Om naar de wil Gods in alle goede werken te nemen. Lust en liefde. Het wordt niet altijd omgezet, jammer genoeg, in daden. Zeg ik erbij. Lust en liefde. Maar dat ze ontzettend blij zullen zijn. Straks en de eeuwigheid zullen zingen. Als ze verlost mogen zijn van zichzelf. En van elke kwaaie gedachte. En van elk ongeloof en liefdeloosheid duiken niet aan te twijfelen. dan zullen ze God eeuwig ook daarvoor prijzen. Geen zonde meer. Geen ongeloof meer. Alles liefde. Liefde tot God en tot elkaar. Nou, die daarmee in mag stemmen, die staat op. Vandaag en morgen. En als hij zijn moeie hoofd neerlegt, omdat hij het niet meer op kan heffen, dan staat hij voorgoed op. Amen.